Silok. Het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu Middagzon.
Goedemiddag luisteraars, heel hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van ons programma Middagzon op deze zondag 27 december. Ook deze zondag zijn we er tot 7 uur en zullen we om 5 uur een kerkdienst uitzenden. De kerkdienst die we deze middag uitzenden is een rechtstreekse uitzending van de hervormde gemeente vanuit het ontmoetingshuis in Veenendaal Oost. Voorganger in deze dienst is dominee A.J. Mouw. De dienst begint dus om 5:00. Tot 5:00 zijn we bij u met gevarieerde geestelijke muziek. We begonnen met een instrumentale versie van het lied Ik zal er zijn. We gaan nu luisteren naar een gezongen versie van dit lied, gezongen door het Holland Koor. Daarna hoort u het lied Grote God, wij loven u. En als laatste van dit blokje kunt u luisteren naar de avondzang, vers 1, 4, 5 en 7. Maar eerst dus Ik zal er zijn. Zo dadelijk om 5 uur gaan we overschakelen naar het ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost, waar de hervormde kerk de kerkdienst houdt en waar de dienst van vanmiddag vandaan komt. Voorganger in deze dienst is dominee A.J. Mouw. We gaan eerst luisteren naar het koor Laudate met Ik bouw op u en daarna luisteren we nog naar Psalm 139, vers 1, 2 en 14.
Thank you.
Het is inmiddels bijna 5 uur en dat betekent dat we zo meteen gaan overschakelen naar het ontmoetingshuis. Hier vandaan komt de kerkdienst die we vanmiddag uitzenden. In deze dienst gaat voor dominee A.J. Mouw uit Aalburg. Vanuit de studio wens ik u een gezegende dienst toe en graag tot straks.
Goedemiddag, hartelijk welkom iedereen die via de livestream deze dienst bijwoont. In deze dienst gaat dominee Mouw uit Aalburg voor. We herinneren u en jou eraan dat alle diensten tot en met 19 januari alleen via de livestream worden verzorgd. In verband met de lockdownmaatregelen gaat de gebedskring die voor vanavond gepland stond niet door. U en jij kunt een gift geven voor de collectors via de Apostel-app. De collectors hebben vandaag de volgende doelen. De eerste collecte is bestemd voor het pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerstgroetactie van Stichting Friedensstiemen. In plaats van het zelf versturen van lectuurpakketten kan dit jaar een financiële bijdrage worden gegeven. De derde collecte is bestemd voor het focustraject in onze wijk. Via de app kan ook een gift voor het zendingswerk worden gegeven. Alle collectors van harte aanbevolen. We bereiden ons nu voor op deze dienst door het zingen van lied 93, midden in de winternacht, en psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Yeah. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk dat zijn hand begon niet en nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, het is altijd een beetje zo'n rare zondag tussen kerst en oud en nieuw in. Je hebt kerst gevierd. Het waren net de dagen voor de zondag. Je zit daar nog vol mee in je hoofd. En dan ga je alweer door, schakel je weer verder. En de betekenis van kerst is zomaar ook weer weg. Terwijl ik denk dat de betekenis van kerst allerlei gevolgen heeft waar wij elke dag tegenaan lopen. En dan niet alleen de positieve, het mooie van kerst en het licht en de vrede en zo. Maar ook de keerzijde. Dat toen de Heer Jezus naar de wereld kwam, dat er iets veranderde. Wat iets op gang heeft gebracht waar wij nog altijd mee worstelen. Daar wil ik over nadenken vanmiddag. Met woorden uit het Bijbelboek Openbaring. Over een kijk achter de schermen rond kerst en daarna. En daarom zingen we ook Psalm 2. Dat is de psalm die in Openbaring vaak wordt aangehaald. Ook in Openbaring 12 kun je er stukjes van terugzien. Die gaan over de vorst van God die zal regeren, die heidenvolken op de knieën zal dwingen. Maar ook welzalig ben je als je in hem je heil, je hoogst geluk beschouwt. Psalm 2, vers 4, 5 en 7. Thank you. Daar zongen we er iets van, hè? Dat de koningen werd opgedragen om de gezalfde van God niet te honen, maar om voor hem te buigen. We hebben het met kerst heel vaak over dat iedereen buigt voor de koning, maar dat deed lang niet iedereen. Herders deden het, wijzen deden het, maar een koning niet. Herodes niet. We zullen dat straks lezen, dat Herodes het tegenovergestelde deed. Die boog niet voor de koning, maar die verzette zich, die achtervolgde hem, die streed. En daarin staat Herodes niet alleen. Daarom zingen we straks naar de geloofsbelijdenis. Psalm 56, vers 4. Over een vijand, over tegen de rug, met je rug tegen de muur staan. En de wetenschap dat God je nooit verlaten zal. Die spanning hoort ook bij kerst. En daar zullen we straks nog wel van horen. Juist daarom lees ik als geloofsbelijdenis woorden uit de Heidelbergse catechismus. Over de verzoeking en de boze en ons gebed. Wat is de zesde bede van het Onze Vader? En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent, wij zijn van onszelf zo zwak dat we zelfs geen ogenblik kunnen standhouden. En bovendien houden onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet op ons aan te vechten. Daarom bidden we u, wil ons staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat we in die geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar tegenstand bieden totdat we de overwinning ontvangen. Waarmee beëindig je dan je gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat betekent, wij vragen dat van u, omdat u ons al het goede kunt en wilt geven, want u die kwam bent onze koning en hebt alle dingen in uw macht. We bidden u dat, opdat daardoor niet aan ons, maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht. Amen. Zullen we samen bidden of de Heere God zijn woord opent en ook ons hart. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel. In uw Zoon die naar ons toegekomen is. Onze Heere Jezus Christus. We danken u voor dat wonder dat we hebben gevierd. Dat u kwam. Dat u zich midden in deze wereld hebt laten kennen en laten zien. Dat u gekomen bent om redding te brengen. Dat u dat gedaan hebt toen u stierf aan een kruis en opstond uit de dood, en dat u komen zult om uw nieuwe wereld te brengen. We danken u voor die grote woorden, voor dat visioen, die hoop. En tegelijkertijd leven wij in een tussentijd die veel van die grote woorden nog niet heeft. Die in onze ervaring nog vaak zo ingewikkeld is. Een tijd waarin zoveel gebeurt. Eeuwen mensengeschiedenis, vol dingen die niet passen bij kerst. Vol dingen die anders zijn dan vrede op aarde. Nog zo donker. En we vragen ons vaak ook af hoe dat nou toch kan, dat u gekomen bent, dat het geklonken heeft uit de mond van engelen vrede op aarde, maar dat de realiteit soms zo anders is. Dat er zoveel gestreden wordt. En zulke dingen gebeuren die wij gewoon niet kunnen rijmen met uw koninkrijk. Als we daar vanmiddag een kijkje achter de schermen krijgen, geef dat die woorden ons helpen om realistisch naar deze wereld te kijken. Maar ook vol hoop naar de toekomst. Open uw woord, zodat we uw stem verstaan. En open ons hart, zodat uw stem kan binnenkomen. Neem weg wat dat verhinderen zou. Als ook wij genoeg te strijden hebben met onszelf, dat het kwaad niet alleen maar buiten ons is, maar ook in ons. En we die strijd o zo vaak verliezen, hoe vol van kerst we soms ook kunnen zijn. Neem het weg, zodat er ruimte komt voor uw woord. Wees zo met ons, hier en thuis, en geef ons een gezegende dienst. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we beginnen dus met Openbaring. Openbaring 12. Een prachtig hoofdstuk in het midden van het boek. Ik lees Openbaring niet als de laatste periode voor de eindtijd die dan nog voor ons ligt alleen. Ik denk dat Openbaring een boek is dat ons laat zien hoe het is als je kijkt met de ogen van God. Daarom is het boek ook allerlei beeldvorming en beeldtaal gewend. Het is niet zozeer een puzzelboek, het is een boek vol hoop, een boek van troost. En hoofdstuk 12 staat midden in dat boek en is volgens mij een soort sleutelhoofdstuk. Daar wordt denk ik een soort plaatje gegeven van hoe het nou daadwerkelijk is. En dan gaat het over een vrouw en een draak. En ik wil die woorden lezen met kerst in ons achterhoofd, zal ik straks verder uitleggen. En we lezen dus Openbaring 12, daar klinkt het woord van onze God als volgt. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Verscheen een ander teken in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel, wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden zodra het ze zou het hebben gebaard. Zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken, daar heb je Psalm 2 die we gezongen hebben, alle heidenvolken zou hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had, door God gereed gemaakt, opdat men haar zou voeden 1260 dagen. Tweede beeld. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen die draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen. Die is de oude slang, de duivel en Satan, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God, de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en die in daarin woont, maar wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar jullie toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind had gebaard. Maar aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar de plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. We bladeren naar twee andere gedeelten in de Bijbel. Je kunt het boek Openbaring eigenlijk niet op zichzelf lezen. Er komen allerlei lijnen uit de hele Bijbel in terug. Ik kies er een paar uit. De eerste, Matteüs 2. Matteüs 2, vers 13 en 18. Daar krijgen we een plaatje bij wat we nou net hebben gelezen. Het kind dat wordt geboren en dat wordt bedreigd door de draak. En we zien dat plaatje aan de hand van Herodes. Matteüs 2, vers 13. Nadat de wijzen vertrokken waren, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee, vlucht naar Egypte. Blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. Bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere is gesproken, door de profeet: ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen was bedrogen, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde de soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig had nagevraagd. Toen is vervuld wat is gesproken door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklaag, jammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen, wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. En als laatste woorden van Jezus zelf over die draak die uit de hemel valt, Johannes 12. Johannes 12 vanaf vers 27, wonderlijke woorden. We gaan op weg naar het kruis van de Heere Jezus. En dan zegt Jezus woorden over die slang, die draak uit de hemel. Johannes 12, 27. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos me uit dit uur, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam een stem uit de hemel: ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: die stem was er niet voor mij, maar voor jullie. Want nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij toe trekken. En hij zei dat om aan te duiden hoe hij zou sterven. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens wat gebroken. Ik hoop het niet, maar stel dat het wel zo is. Dan weet je misschien wat een röntgenfoto is. Dat is een foto die de dokters in het ziekenhuis kunnen maken. Stel nou dat je gevallen bent in de vakantie of toen je vrij was op woensdagmiddag. Je ging buiten spelen, in een boom klimmen of iets anders. Je viel en je been deed zeer, heel erg zeer. Dan kun je van de buitenkant niet altijd zien wat er aan de hand is. Dan ga je naar de huisarts en die zegt dan: ja, die voelt dan een beetje. En die zegt dan soms: ga maar door naar het ziekenhuis, maak maar een foto. En dan moet je been of je arm of je hand, waar je pijn hebt, leg je op een apparaat. Komt dan iets boven, dan loopt de zuster even weg en dan klinkt er een piep en dan is er zo'n foto gemaakt. Een röntgenfoto noem je dat. En die kijkt dwars door je huid heen. Die ziet dingen die wij met onze ogen zo niet kunnen zien. Wij zien een arm en een hand en je kunt naar je benen kijken. Maar soms zit er een pijn in je been of je arm, terwijl je helemaal geen bloed hebt. Je hebt geen bloed, je hebt geen wondje en toch doet het zeer. Zo'n foto kan dan laten zien dat er in je arm iets kapot is. Waardoor er soms gips omheen moet of soms zelfs moet worden geopereerd. Zo'n foto laat zien waarom het zo'n pijn doet. Die laat zien: kijk, hier lopen je botten en daar zit een breukje. Laat de dokter dat zien op een lichtbak met die foto erop. Zet hij er een cirkel omheen, zegt hij: kijk, daar zit het. En dan zie je in dat bot zo een breukje zitten. En dan snap je ook waarom het pijn doet. Je kunt dat dus niet zien als je naar je arm kijkt of je been. Je ziet dat alleen op die foto. Openbaring is eigenlijk een boek in de Bijbel dat zo werkt. Dat maakt een foto van deze wereld, hoe het is, meer dan wat wij met onze ogen kunnen zien. Die tekent een plaatje waarop je kunt zien waarom er zoveel dingen pijn doen. Hoofdstuk 12 deed dat ook. We gaan daar straks over nadenken in de preek. Maar we zagen al iets van een draak en een vrouw en een kind en strijd. Er gebeuren een heleboel dingen in deze wereld waar we verdrietig van worden. Wat moeilijk is, wat ons pijn doet, waar we ons zorgen over maken. Openbaring vertelt ons waarom. Omdat er een strijd is tussen een draak en een vrouw en haar kinderen. Ik denk dat de Heere God ons daar wil vertellen dat er een duivel is, een tegenstander van God, die mensen die in de Heere Jezus geloven achterna zit. Klinkt een beetje eng? Is het eigenlijk ook wel? En toch heeft de Heere God ons ook genoeg gegeven om daar niet bang voor te zijn. Maar daar gaan we over nadenken. Dat er meer is dan je kunt zien. En juist kerst, dat de Heere Jezus geboren werd, heeft dingen in beweging gezet. Tot op de dag waarop de Heere Jezus nog een keer terugkomt. En dan is die strijd definitief voorbij. Daar gaan we over nadenken. Nadat we gezongen hebben, lied 99 uit Op Toonhoogte. Er is eerst de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte, in de informatie die op het scherm komt, of op andere manieren. En daarna luisteren we naar Op Toonhoogte 99, een lied van een woedende wereld en daarom hoop op de komst van God. Dat zing je niet alleen naar kerst toe, dat zing je ook bij kerst vandaan, totdat Jezus komt en hij ons vervullen zal. Op Toonhoogte 99, de komst van God in een woedende wereld. Na de preek zingen we, zonder dat ik dat verder aankondig, op toonhoogte 391, 1, 4, 6 en 8. Over een volk dat door strijd en zorgen vooruit kijkt en vooruit schrijdt. En ondanks het donker van deze wereld de zinnen heeft gezet op de hemelse overwinning. Op toonhoogte 391, 1, 4, 6 en 8. Na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een beetje rare zondag is het altijd wel. Je zit nog vol van kerst en tegelijkertijd ook weer niet. Je kijkt weer vooruit. Je denkt vooruit. En het knaagt toch altijd ook wel een beetje. Wat is er nou echt veranderd? Is er echt wat veranderd? Of hebben we gewoon weer gedaan wat we elk jaar doen? Dit jaar misschien een beetje anders, maar dezelfde liederen klonken. Dezelfde preken werden gehouden. Dezelfde dagen gehad. En nu gaan we weer door. En het wereldnieuws neemt ons weer in beslag. Het aantal besmettingen, hoe dat nu moet gaan met vaccineren, waar dit weekend Europa mee begint, wat wij daarmee moeten, als je er vanuit een christelijk oogpunt naar kijkt. Je zit er zomaar weer middenin en kerst is ook alweer snel voorbij. En toch denk ik dat kerst alles met die dingen te maken heeft. En dat kerst alles veranderde. Ruim 2000 jaar geleden. En dat wij tot op de dag van vandaag de gevolgen ondervinden van de komst van Jezus naar deze wereld. Ook in de coronacrisis van nu. En dan bedoel ik dus even niet de kant van de vrede en het licht en de zegen, de mooie kant. Dan bedoel ik vandaag even de donkere kant. De heftige keerzijde die kerst ook met zich meebrengt. En ik geloof dat dat is waar Openbaring 12 ons brengt. Ik lees dat boek dus niet als een eindtijd puzzelboek. Dat je precies kunt uitpuzzelen wie, wanneer, waar, welke naam, welke rugnummer. En het vaccin van corona is dan toevallig de tekst uit Openbaring. Ik weet niet of je Openbaring zo moet lezen. Of je Openbaring zo recht doet. Ik lees Openbaring als de röntgenfoto van God. Die ons laat zien hoe ziet de wereld in elkaar. Als je verder kijkt dan wat je normaal gesproken ziet. En dan zie je de pijn en dan zie je de reden daarvan. Blik achter de schermen van deze wereld. Het verhaal van deze wereld na kerst. Na kerst toe en daarna. Dat verhaal wil ik vanmiddag volgen met drie scènes die worden beschreven. Dreiging bij de wieg. Oorlog in de hemel, duivel op aarde. Dreiging bij de wieg. Oorlog in de hemel, duivel op de aarde. Eerste dreiging bij de wieg. We hebben bij de wieg gestaan. Bij de kribbe waar Jezus werd geboren. Maar vers 1 tot 6 tekent een plaatje dat daarin dan meekomt. Johannes ziet een groot teken in de hemel. Hij ziet een vrouw. Bekleed met de zon, de maan onder haar voeten, op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die zon, maan en 12 sterren komen terug in de droom die Jozef heeft in Genesis 37. Daar droomt Jozef dat alles om hem heen staat en buigt. En die zon, de maan en sterren zijn dan Jacob, Lea en hun 12 zonen. Het volk van Israël. Ik denk dat deze vrouw staat in vers 1 tot 6 voor het volk van God in het Oude Testament. Daarom is ze ook zwanger. Advent, weet je nog? Je leeft toe naar de geboorte van de Messias. Dat is Israël in het Oude Testament. Het volk dat in verwachting is van het kind dat komen zal. Vers 1 tot 4 is het verhaal van Genesis tot aan Maleachi. Advent. Het volk van God, zwanger van de Redder. Maar Gods volk is niet de enige speler in Genesis tot Maleachi. Al in Genesis 3 maken we kennis met een andere, de slang. De duivel die mensen probeert weg te krijgen bij God en zijn weg. En we weten hoe dat is gegaan. Adam en Eva trappen in zijn leugens. En vanaf die dag leven wij op een wereld waar ook een vloek over ligt. Met dorens en distels, waar het kwaad er ruimte krijgt en waar Eva haar kinderen zal baren met pijn. Ook dat zit helemaal in dat beeld in Openbaring 12. De vrouw is in barensnood. Ze lijdt aan het kwaad. Ze leeft in een gebroken wereld. En ook die slang uit Genesis 3 is hier aanwezig. Nu afgebeeld als een vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Zijn woorden uit Daniël 7. Vuurrood, dat is de kleur van het bloed dat gevloeid is door deze draak heen. 7 koppen, 10 horens, kronen daarop. Dit straalt uit. Deze draak wil de troon. Hij wil regeren. Hij wil koning zijn. Hij steekt de koning naar de kroon. En die draak heeft dus maar 1 doel. Het kind dat die vrouw verwacht, doden. Want als dat kind dood is, is het met die vrouw gedaan. Dan sterft ze uit. En dan heeft de draak gewonnen. Maar die draak weet ook, als dit kind het wel haalt, dan heb ik het verloren. Dan is mijn tijd geweest. Want de slang weet, de belofte die klonk in Genesis 3, het nageslacht van de vrouw zal de slang de kop vermorzelen. Hier zien we daar de plaatjes bij. De vrouw lijdt pijn, maar ze is in verwachting. De geboorte van het kind uit de belofte is dichtbij. En dus weet de draak wat er te doen staat. Hij staat al te wachten bij de wieg. Zodra het kind is geboren, zal hij het aanvallen en doden. En dan is hij voor altijd aan de macht. Het moment van de bevalling is daar. De vrouw bevalt van een kind. Het is een bijzondere zoon. Met woorden van Psalm 2 wordt gezegd: hij zal alle heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Dat betekent: hij zal koning zijn, overwinnaar. Hij regeert de hele wereld. Dit is de Messias. Kan niet anders. Dit kind is de Messias. Daarom vertaalt onze vertaling kind ook met een hoofdletter. Staat niet in de grondtekst, maar het is een interpretatie. Dit gaat om de Heer Jezus. Maar er is dreiging bij de wieg, direct. Matthäus 2 geeft ons daar de plaatjes bij. We hebben dat gelezen. Herodes. Zo heet de koning die door de draak wordt gebruikt. Hij heeft een duivels plan, de kindermoord. Alle jongetjes in de leeftijd van Jezus sterven, zodat Herodes zijn macht kan behouden. Heb je je bij dat verhaal van Herodes nooit afgevraagd? Hoe komt iemand zo ver dat je 20, 30 kinderen van 0 tot 2 jaar laat doden? Hoe komt iemand zo ver dat je soldaten stuurt naar jonge gezinnen en kleine baby's ombrengt? Wat heeft hem bezield? Hier heb je het antwoord. Herodes is maar de buitenkant van een heel veel diepere binnenkant. Hij is maar symptoom van iets wat eronder zit, de draak, op zoek naar het kind van Bethlehem. We zien de kindermoord in Bethlehem, maar het gaat veel verder dan wat wij zien. Er zit een werkelijkheid achter die wij niet zo snel oppikken, maar die openbaring ons vertelt. Het kind wordt geboren en er is direct dreiging bij de wieg. Maar het kind vlucht weg naar Egypte. Maar dan is de dreiging niet klaar. Ook later in zijn leven wordt hij uit de klauwen van de dood gered. Vers 5 van Openbaring 12 tekent in 1 zin het hele leven van Jezus. Goede Vrijdag, Jezus sterft. Even lijkt het alsof die draak gewonnen heeft en de dood heeft de Messias overwonnen. Maar dan wordt Jezus als het ware uit de klauwen van de dood weggetrokken. Uit het graf. Hij is al in het graf, maar na 3 dagen haalt God hem eruit. Staat Jezus op en wordt hij uit de klauwen van de draak gered op weg naar God en zijn troon, hemelvaart. Vers 5 is niet iets dat nog gaat gebeuren. Het beschrijft hoe Jezus, dat kind dat wordt geboren, de verwachting vervult. En hoe hij de eerste slag gewonnen heeft. Want de draak krijgt het kind na kerst niet in handen. Herodes bij de kribbe, het graf bij het kruis. Ze kunnen Jezus niet vasthouden. De zoon wordt weggerukt en in veiligheid gebracht. En het kind komt op de troon. Hij is koning. Totdat hij terugkomt. Ondertussen vlucht de vrouw naar de woestijn. God zelf zal haar daar beschermen en voeden. Met andere woorden, God zelf zal ervoor zorgen dat ze overleeft. Veiligheid en voeding, dat heb je nodig om in leven te blijven. Die vrouw, die is nu niet meer in verwachting. Niet zoals ze was. Het is niet meer het Joodse volk alleen. Het is de gemeente van God na hemelvaart. Israël, zoals de Bijbel dat zo vaak tekent, Jood en heiden samen. Ze worden hier aan elkaar verbonden. Het volk van God voor het kind, vers 1 tot 6, en het volk van God na het kind. Het is één vrouw, prachtig hè? Niet Israël of de kerk, maar één volk van God door alle tijden heen. Het volk van God waar de Messias uit is voortgekomen en het volk omdat het in de Messias gelooft. Eén vrouw. En ze is veilig in de woestijn. 1260 dagen. Die tijdsaanduiding is, als je het omrekent, precies hetzelfde als in vers 14. Tijd, tijden en een halve tijd. Dat wordt gerekend als een soort 3,5 jaar. En ergens anders in Openbaring lees je dat als 42 maanden. Mag je vergeten, maar daarmee bedoel ik, dat is de tijd die de Bijbel aanduidt als de eindtijd. En je ziet hier precies wanneer die eindtijd begint, als het kind is opgegaan naar de hemel, naar de troon van God. Dan begint de eindtijd. Mensen zeggen wel eens, tja, met dat corona leven we nu in de eindtijd. Ja, dat leven we, want dat leven we al vanaf hemelvaart. En in die eindtijd is de vrouw veilig. De dreiging bij de wieg is afgewend. Maar nu verschuift het beeld. Dat tweede. Want er komt oorlog in de hemel. Als dat kind naar de hemel gaat, dan barst het los. Je hebt het gelezen. De slang had in het Oude Testament toegang tot de hemel. Dat weten we bijvoorbeeld door het boek Job. Je leest het ook in Zacharia 3. Daar komt de duivel in de hemel, klaagt Gods volk aan. Hij kreeg dus de ruimte om daar binnen te komen. Maar in Openbaring 12 lees je wat er gebeurt als Jezus ten hemel vaart. De koning komt op de troon en met zijn overwinning op de zonde en de dood komt hij als overwinnaar binnen. De deuren gaan open, Jezus schrijdt binnen als de generaal. En de duivel weet, ik strijd hier een verloren strijd. Michaël en de engelen voeren oorlog tegen de draak. De duivel en zijn engelen vechten terug, maar ze zijn bij lange na niet meer sterk genoeg nu die generaal binnen is. En dan staan er prachtige woorden. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Nadat het kind in de hemel kwam, naar God en zijn troon, worden de duivel en zijn engelen er voorgoed uitgewerkt. Geen spoor meer van hen te vinden. Het is precies hetzelfde als wat Jezus had gezegd in Johannes 12. We hebben dat ook gelezen. Als hij op weg gaat naar het kruis. Jezus geeft zich in Johannes 12 over aan die weg. En nu zal het niet lang meer duren. En dan zei Jezus die woorden die je misschien opvielen. Nu zal de vorst van deze wereld naar buiten geworpen worden. En ik zal alle die van mij zijn naar mij toetrekken als ik ben verhoogd. Over die woorden gaan Openbaring 12 vers 7 tot 9. Je kunt het zo zeggen. Jezus naar de hemel. En in één beweging de duivel eruit. Jezus als overwinnaar op de troon. De duivel als verliezer eruit gegooid. Hij klaagde het volk van God aan. Maar Jezus zelf heeft de aanklacht teniet gedaan. Door wat Jezus deed staat de duivel in de hemel met zijn mond vol tanden. Want wat hij ook inbrengt tegen de kinderen van God. Ja, maar God, zie je niet wat die doet en die en die? Het klopt toch allemaal van geen kant? Bij al die woorden klinkt, ik zie het. Maar mijn zoon heeft de straf gedragen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die is opgestaan, die ook voor ons pleit. De duivel is zijn recht van spreken kwijt. Gods mensen zijn vrij. De rol van de duivel is uitgespeeld. De hemel wordt gereinigd van het kwaad. En die deur gaat nooit meer open. Zo ontzettend mooi. Er is een plek waar het kwaad niet is. En nooit meer zal zijn. Deze wereld barst van het kwaad. Al vanaf het begin van de Bijbel speelt het kwaad in deze wereld zo'n grote rol. En dat steekt altijd weer de kop op. Niet alleen in het grote wereld gebeuren, in de dingen die je ziet gebeuren om je heen, maar ook in het kleine van je eigen leven. Trots, hoogmoed, dat wij zo moeite hebben met recht doen, dat we willen leven voor Gods koninkrijk, maar ook voor dat van onszelf. Dat we ons in slaap laten sussen voor wie God is. Kwaad zit niet alleen in de wereld. Kwaad zit ook in mij. En ook ik laat me er vaak door gebruiken. En dan hoor ik, er is een plek waar dat kwaad waar ik zo mee strijd geen rol meer heeft. De duivel en zijn engelen komen er niet meer. Nu gaat de hemel voor Gods kinderen open, maar voor de duivel eens en voor altijd dicht. Kerst is het begin van een wonderlijke weg. Het kind dat naar de aarde komt, de dreiging van de wieg overleeft door ingrijpen van God uit de handen van Herodes, uit de handen van het graf, en het komt als overwinnaar in de hemel. Daar begint wat de nieuwe wereld van God zal tekenen. Geen kwaad, geen duivel, maar leven, liefde en zekerheid. Dat betekent ondertussen wel iets voor alles wat niet hemel is. Want ja, vers 9 en 12 tekenen ook een keerzijde van dat prachtige. De duivel is neergeworpen, eruit gegooid. Maar nu ligt zijn werkveld daar waar hij nog wel ruimte heeft, de aarde. Vers 12. Verblijdt u hemelen en u die daarin woont, want de duivel is weg. Maar in één adem erachteraan, wee je als je op de aarde woont en de zee bewoont. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar jullie toe en hij is woedend. Iemand die een grote slag in zijn leven verloren heeft, is vaak bitter, boos, teleurgesteld. Zoekt naar wraak, naar revanche. Kijk maar naar wat Herodes doet. Hij merkt dat hij bedrogen is door de wijze en dan gaat hij los. Hij geeft zijn drift en zijn boosheid alle ruimte. En hij zaait dood en verderf. Hij doet precies wat de draak hier ook doet. Zo is de duivel. Hij heeft nog maar weinig tijd. Voor het weet komt de overwinnaar terug. Zal de hemel, waar het kwaad al niet meer kan zijn, de aarde raken en is hij helemaal uitgespeeld. Tot die tijd zal hij doen wat Petrus in zijn brieven schrijft. Rondgaan als een brullende leeuw en zoeken naar wie hij kan verslinden. Ook dat zie je terug in Openbaring 12, dat derde stukje. Duivel op de aarde. Het beeld schuift weer terug. Terug naar die vrouw uit het begin, Gods volk na de hemelvaart. Het kind is veilig in de hemel, maar de vrouw leeft op aarde. De enige plek die de duivel nu nog heeft. En hij heeft daarin één doel. Als ik dat kind niet meer kan krijgen, dan maar de vrouw. Als laatste kans om zijn eer te redden. Gemeente Kerst wijst ons op de overwinning van dat kind, op Herodes, op de dood. Alle overwinning in de hemel, geen plek meer voor de duivel, alle aanklacht weg. Maar Kerst is ook het begin van een tussentijd, waarbij Gods volk leeft met de duivel op aarde. En hij gaat zijn weg door machten, regimes, koninkrijken, virussen heen. Hij gaat zijn weg door gezinnen, door gemeentes, door schoolpleinen heen. Al het kwaad, in het groot en in het klein, het komt niet uit de lucht vallen, of misschien letterlijk wel. Het is het gevolg van het plaatje van Openbaring 12, van de röntgenfoto van God. De pijn zit dieper dan wat we zien, namelijk de duivel en de draak. En je kunt natuurlijk tegen iemand met een zere voet zeggen, joh, dat valt wel mee. Morgen ben je vast weer beter, plak er een pleister op. Wij doen dat vaak, hè. Wij zien echt wel dat er veel in deze wereld misgaat. Dat er pijn is en verdriet en schuld en angst. Maar wij zeggen heel snel dingen als, ah joh, valt toch ook wel weer mee. Morgen is het vast beter. Als we nou maar dit doen of dat, dan knapt het op. Dit moet ons redden en als we nou maar daar komen. Allemaal dingen van de buitenkant. Als je gebroken benen hebt, helpt een pleister niet. Ook al zie je niks, de pijn zit dieper. Als je het kwaad in deze wereld recht wil doen, heb je dit plaatje nodig. De duivel is op aarde, werkt van binnenuit. En doet alles wat nodig is om het volk van God, die vrouw, te dreigen. Je kunt niet zomaar zeggen, komt allemaal wel goed. Kwaad in deze wereld is een uiting van dat wat wij niet zien. Het directe gevolg van kerst. Wij leven met de duivel op aarde. Dat is ook wel een beetje eng, hè? Maar dat is het ook. De Bijbel is daar niet oneerlijk over. Wij verwachten van dit leven een comfortabel paradijs, maar dat is niet het plaatje van de Bijbel. Het plaatje van de Bijbel is een andere. Dit. Maar als dat het dan is, hebben we ook wel een probleem. Moeten we dan tegen elkaar zeggen vanavond, nou, het is kerst geworden, daar hebben we ons 2 dagen over verheugd en dan krijg je op zondag de deksel op je neus. Want nu is God gekomen en nu is de strijd los en succes. Nee, er is meer. Allereerst, de grote overwinning is er al geweest. Dat hebben we net gehoord. De duivel is al uit de hemel en ook hier op aarde gaat hij het verliezen. Maar het laatste stukje van Openbaring 12 geeft ons nog 2 andere bemoedigingen met beelden uit de Bijbel. Eerst een prachtig beeld van die 2 vleugels. De vrouw wordt de 2 vleugels van een arend gegeven, zodat ze kan vliegen naar de woestijn. Daar is ze veilig en wordt ze gevoed. Beschermd door de vleugels van een vogel. Dat beeld komt vaker voor in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Exodus 19. Daar zegt de Heere God tegen Israël, jullie hebben toch zelf gezien hoe ik jullie heb bevrijd van de Egyptenaren. Hoe ik jullie op arendsvleugelen heb gedragen en jullie bij me hebben gebracht. Dat gaat over het gebeuren van de uittocht uit Egypte, de bevrijding van de farao. Weet je hoe de farao wordt genoemd in het Oude Testament? De draak. Het beeld van die vleugels bindt ze aan elkaar. Israël in de woestijn, nadat ze zijn bevrijd van de draak, farao, de vrouw in de woestijn, nadat het kind de duivel overwon. Ze leven in de wereld met de duivel, maar door de vleugels die God ze geeft, zijn ze beschermd. Diep van binnen zijn ze veilig. En weten ze dat God bij hen zal zijn, tot de hemel komt. De 2e bemoediging die Openbaring 12 geeft, zie je in vers 11 en 17. Alles wat wij doen in geloof is een slag voor de duivel en daar moet hij een stukje terug. Er staat vers 11, de engelen in de hemel hebben overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Zij die hun leven niet hebben lief gehad tot de dood. En vers 17, zij die geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Met andere woorden, waar mensen leven in naam van de Heer Jezus, met het getuigenis van Jezus in hun hart en in hun mond, waar Jezus de koning is, daar verliest de duivel terrein. Met kerst kwam Gods koninkrijk met voeten al op aarde. En overal waar dat telkens weer gebeurt, moet de duivel terug. Kerst was ook het begin van een overwinningstocht. Dat koninkrijk dat met Jezus begon, groeit nog elke dag. Nog elke dag belijden mensen hun geloof in Jezus. En elke belijdenis, elk gelovig leven is een klap voor de duivels rijk. Gods gemeente schiet niet alleen in de verdediging. Gods gemeente schiet ook met scherp. Dat is de reden waarom je ook dicht bij God zou moeten leven. Ook als je gered wordt door genade. Wat doet het ertoe om te leven voor God? Dit, alles wat wij doen in geloof, hoe klein ook. Het is een stap terug voor het rijk van het kwaad. Het is de weg van Jezus gaan. En overal waar wij dat doen, staat de duivel met gebonden handen. Ook de duivel heeft zo zijn frustraties. Hij ziet dat wat hij ook probeert, die vrouw toch elke keer ontsnapt. Hij krijgt ze er niet onder. Hij verliest zelfs terrein naarmate de tijd verstrijkt. Ja, de duivel is op aarde, maar de gemeente is beschermd. En in haar doen en laten slaat ze ook nog eens terug. Zo maakt kerst van alles los. Het is niet maar één fijn moment en dat hebben we nu weer achter. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Kerst is dat het licht in de wereld kwam. Maar het donker dat in deze wereld huist, zal zich met man en macht verzetten. Herodes liet het zien, het kruis liet het zien en we zien dat tot op de dag van vandaag. Tot Jezus terugkomt, is het onvermijdelijk strijd. Maar ieder die leeft in het getuigenis van Jezus Christus hoeft niet meer bang te zijn. Hoe de duivel ook raast, de toekomst is veilig in Gods hand. Daarom verlangen we naar meer dan wij kunnen zien. Naar het moment waarop Gods nieuwe wereld, onze wereld, raken zal. Het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt van God uit de hemel als een bruid voor haar man versiert. Dat moment dat Gods nieuwe wereld onze aarde raakt, gaat die wereld open voor zijn kinderen. Maar voor de duivel eeuwig dicht. Straks als ik geen pijn meer doe aan mezelf en aan de rest, wordt mijn eeuwig schuldgevoel het zwijgen opgelegd. Dan zijn alle dingen nieuw, ja zelfs mijn bange hart. Geen angst voor wat er morgen komt, maar een eindeloos nieuwe start. Halleluja. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. U die deze wereld regeert, in ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid. Dat is Vader in de hemel, wat ons hart vullen mag. We danken u voor uw woord. We danken u voor het evangelie dat recht doet aan deze wereld en tegelijkertijd alles geeft wat nodig is om te leven met hoop en verwachting. Het is serieus, deze wereld. Wij maken het tot een speeltuin, maar dat is het niet. Het is oorlogsterrein. Vergeef ons als we ons zo snel in slaap laten sussen. Dat wij zo tevreden zijn als we gewoon hier en nu ons leven kunnen leven zonder al te veel problemen. Vergeef ons als wij genoegen nemen met veel en veel te weinig. En niet leven voor uw koninkrijk, maar gewoon voor ons eigen gemak. Vergeef ons als we de duivel zoveel ruimte geven, gewoon omdat we niet opletten. En dingen laten gebeuren. Niet eens uit onwil, maar gewoon omdat het leven ons meeneemt. Help ons om te leven met onze ogen open. Voor dat wat uw woord ons schetst. U kwam naar deze wereld. Het was een overwinning in de hemel. En het is strijd op aarde. Wees ons nabij in die strijd. Dat wij mogen weten dat we die strijd niet alleen gaan, zelfs ook niet voorop lopen, maar dat we u mogen volgen. U, Heere Jezus, bent midden in de dood geweest. U ging de confrontatie met het kwaad aan op een manier die wij nooit hadden kunnen doen. Dat is ons vertrouwen. Dat is onze hoop. En daarin willen we volgen, hoe die weg ook zal zijn. Geef ons zo een leven met verwachting, een leven vol van uw koninkrijk. Geef ons wijsheid. Ook in deze tijd, als er zoveel verwarrend is, als ons dilemma's worden voorgelegd, als we keuzes moeten maken rondom vaccinatie, rondom een houding als kerk in de samenleving, rondom maatregelen en hoe ver we daarin willen en durven gaan. We proberen met wijsheid en verstand te doen wat goed is, maar we hebben het grote overzicht niet. Wijs ons de weg. Om te doen wat goed is voor de opbouw van uw koninkrijk in het gebed van uw komst. Wees met hen die lijden aan deze wereld, die zo goed weten wat het is om gebroken te zijn. Wees hen nabij dat zij ervaren wat die vrouw in de woestijn mocht ervaren, dat uw vleugelen haar gedragen hebben tot de plek waar ze wordt gevoed in veiligheid. Ga zo met ons. Wees met de gemeente, de kerkraad, dominee Blijdenveen op de plek waar u hem geroepen heeft. Geef ons wat we nodig hebben om tot uw eer te leven, ook vanuit de pastorie. Zodat we de weg mogen gaan met elkaar en u tot op de dag waarop u komt. Vergeef wat niet goed was in deze dienst. Wilt u zegenen wat van u kwam? Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ons slotlied, Psalm 17, het vierde vers, Psalm 17, vers 4. Daar bidden we om bijstand en vertrouwen we op de zorg als zijn vleugels ons dekken. Psalm 17, vers 4, dat is een lied van vertrouwen om de strijd te voeren met hoop. Dank voor de mooie muziek en de zang deze dienst. Ga van deze plek heen of ontvang de zegen thuis als mensen die weten dat God nabij is en zo hun leven leven, beschermd en wel, tot de dag dat Hij komt. De Heere zegen u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.
Welkom terug bij ons programma Middagsom. U heeft geluisterd naar een rechtstreekse uitzending van de hervormde gemeente Veenendaal vanuit het ontmoetingshuis. In deze dienst ging voor dominee A.J. Mouw. Wanneer u een opname van deze dienst wilt bestellen, kan dat. U kunt dat doen door te bellen met Gert van Kruistem op telefoonnummer 0318-517-237. 0318-517-237. Ook via internet kunt u een opname bestellen. U stuurt dan een mailtje naar info@stilok.nl. Ik wil u er nog op wijzen dat we vrijdag 1 januari er zijn met een extra uitzending vanwege Nieuwjaarsdag. We beginnen dan om 9 uur 's morgens en we zijn er dan tot 12 uur. U kunt dan om 10 uur luisteren naar een kerkdienst die dan wordt uitgezonden vanuit de hervormde gemeente Veenendaal vanuit de Vredeskerk. Voorganger in deze dienst is dominee J.B. ten Hoven. Ook via onze livestream zijn deze uitzendingen te beluisteren. Onze livestream vindt u op www.stilok.nl. Ook kunt u hier het programma van vanmiddag terugluisteren, inclusief de kerkdienst. Dan gaan we nu verder met Middagsom. Tot 7 uur zijn we bij u met gevarieerde geestelijke muziek. We begonnen de uitzending na de kerkdienst met Martin Mans die het lied speelde Wie maar de goede God laat zorgen. En dat lied gaan we nu ook luisteren. Het is een opname van de Veenendaalse mannenzang. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangste gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt goddelijk wonderbaar. We hoorden Jubilate Deo uit Woudenberg onder leiding van Marco den Toom. Zij zongen Vader in de hemel. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is een nummer van Selah. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Hij vraagt ons hem te volgen. Ik ga hem achterna. Zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens, om met hem weer op te staan.
Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Hij vraagt ons hem te volgen. Ik ga hem achterna, zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha. Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan. Daar sterft mijn oude mens, om met hem weer op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus. Voor hem is heel mijn leven, ik leg het voor hem neer. Wat heb ik te verliezen? Mijn rijkdom is de Heer. Ik volg met open handen en ontvang wat hij mij geeft. Zo sterf ik aan mijzelf, omdat Jezus in mij leeft. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan. Ik leef door met Jezus op te staan. Ik leef door te sterven, door Jezus weg te gaan.
het leven soms pijn doet en de storm gaat een keer. In een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft. En de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen, dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij nog geeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk, dat u mij. Mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid. Dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen. En ik verstik in
hoorde het lied Als het leven soms pijn doet, gezongen door Reni en Elisa Krijgsman. Het laatste lied waar ik deze uitzending van Middagzon af wil mee sluiten, is het lied van Remco Hackert, Mogen de Heer u zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Remco Hackert.
Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. De Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Moge de Heer u zegenen en u vrede geven. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van deze uitzending van Middagzon. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Nogmaals wijs ik u op de extra uitzending van vrijdag 1 januari van 9 tot 12 uur, waarin we om 10 uur een dienst zullen uitzenden van de hervormde Vredeskerk. Middagzon is er weer volgende week zondagmiddag om 4:30. Graag tot dan.
Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.